had erop gerekend dat er nog mededelingen zouden komen, want zo had ik het vermeld. Dus mijn excuus als ik even weifel. Hartelijk welkom, u. En ja, de Heer Jezus is in ons midden naar zijn belofte. Want daar waar twee of drie in zijn naam tezamen zijn, daar ben ik in het midden, zegt de Heer. Dat is altijd een geweldige gedachte. De Heer zou eigenlijk een aparte stoel moeten hebben waarvan we beseffen, hij is daar. En ja, dan is het onze wens en ons verlangen om samen te komen zoals hij dat graag wil. Waarvan willen we het ook verwachten van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid, die ook nooit het werk dat hij in zijn hand begonnen is, laat varen, maar tot zijn doel komt in de eindtijd. Daar zien we naar uit. We zingen dan nog twee coupletten van 44, 2 en 3. Althans, zo had ik het vermeld. Of hebben we ze nu allemaal drie gehad? Oké, ik was de tel kwijt. Zullen we dat doen? Dat is 2 en 3. U mag daarbij gaan zitten hoor. Als het u te veel wordt, dan gaat u rustig zitten. Zullen we samen bidden en dan wil ik u graag in voorgaan. Dank u wel, liefdevolle God en Vader in de hemel. Dank u wel dat we zomaar bij u mogen binnenkomen, omdat de voorhang is gescheurd. Omdat er niet alleen symbolisch, maar letterlijk toegang is tot u, God de Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat wij ook aan deze avond weer opnieuw een samenkomst mogen beleggen in uw naam. Het was heerlijk om te weten dat u in ons midden bent. Het was heerlijk om te weten dat we uw betrouwbare woord hebben, waar we uit willen putten, waar we ons door willen laten inspireren, versterkt mogen worden, maar soms ook terechtgewezen mogen worden. Dank u wel voor dat kostbare woord. We willen daarvoor bidden. Straks wil ik trachten, Heer, in alle eenvoud een gedeelte van uw woord uit te leggen. Dat kan niet zonder de werking van de Geest. En het kan niet begrepen worden zonder de werking van uw Geest. En dus bidden we of u door de rijen wil gaan en ieder van ons wil aanraken en mij niet in de laatste plaats. Heer, opdat uw woorden klinken, opdat we daardoor gesterkt mogen worden. Heer, we horen van vele zieken in de gemeente. We willen daar ernstig voor bidden. We willen bidden, Heer God, wilt u heel in het bijzonder, jong en oud, zegenen. We zouden alle namen eigenlijk persoonlijk op een briefje moeten schrijven. misschien wel op ons nachtkastje moeten leggen en elke avond opnieuw voor onze broer en onze zussen moeten bidden. Bij u moeten opdragen, opdat er wonderen mogen gebeuren in de gemeente. Want we weten wel dat we niet in het koninkrijk leven. Maar we weten wel dat op gebed er heel bijzondere dingen kunnen en mogen gebeuren. Heer, maak ons een biddende gemeente. Dat we werkelijk met u en door u en tot u leven, tot opbouw van de gemeente, tot versterking van elkaar. Dank u wel dat we zo u de lof en de eer mogen brengen in onze liederen. Dat het woord opengaat. Heer, als we vanavond naar huis toe gaan, dat we tegen elkaar mogen zeggen, het was een gezegend uur, want we hebben u kunnen ervaren. In Jezus' naam. Amen. Opwekking 595. Dat is een heel mooi lied over licht dat schijnt in de duisternis. En het gaat vanavond ook over licht, want het thema is schitteren in zijn licht. Vandaar dat ik dat lied gekozen heb. Ik hoop dat het bekend is bij u. 595, dat is een vrij nieuwe natuurlijk. Alhoewel, het gaat zo hard met die bundel. Maar 595 zal gaan. 1, 2 en 3. We gaan een gedeelte uit de schrift lezen. We gaan lezen uit het Oude Testament. Ons tot voorbeeld is geschreven En wel uit het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 33 en een gedeelte uit Exodus 34. Het Joodse volk is op reis gegaan. Eigenlijk op weg met een onbekende God. Mozes had God bekend moeten maken als: ik ben die ik ben. Ik ben degene die er altijd bij betrokken is. Ik ga met jullie mee. En toen kwamen die verschrikkelijke toestanden met het gouden kalf. En toen leek het erop dat God helemaal niet meer met het volk mee wilde en mee kon. Totdat Mozes pleitte en pleitte dat de Heer toch met hem meeging. We komen daar bijzondere dingen tegen, die wil ik graag voorlezen. En ik lees Exodus 33 vanaf vers 7. 7 tot en met 13 om precies te zijn. Daar zien we Mozes een tentje spannen. Heel bijzonder. Het fascineert mij wat daar gebeurt, want er stonden heel veel tenten. In vers 7 lezen we dat. Mozes nu nam een tent, spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar de tent van de samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent van de samenkomst die buiten die legerplaats was. Daar staat het voor de tweede keer. Dat is niet voor niks. Dus met andere woorden, het heeft niks met die legerplaats te maken. Het moet er buiten zijn. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op, ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer. Dat is dezelfde wolkkolom die tussen het volk was en tussen de Egyptenaren was. Dat is dezelfde wolkkolom die neerdaalde toen Salomo de tempel had gemaakt. Daar is de Heere God. De Heere God is in die wolk, in die heerlijkheid. De Shechina, zeggen de Joden. De Shechina, de heerlijkheid van de Heer, is daar. En notabene in dat tentje, buiten de legerplaats, daalt dus de heerlijkheid van de Heer neer. En bleef staan aan de ingang van de tent. En hij sprak met Mozes. En terecht staat hier een hoofdletter. Dus dan spreekt de Heere God met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van die tent, stond het volk op, boog zich neer, ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. En dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar ze die naar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, die week niet uit die tent. En toen zei Mozes tot de Heer, tot Jahwe staat er eigenlijk, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken, maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik dan genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Je zou met menselijke woorden zeggen, Heer, u hebt beloofd dat u dat volk zou leiden vanuit de duisternis tot het doel wat u met dat volk hebt. En nu staat u op een punt om te zeggen, ik ga niet meer mee. En dan pleit Mozes als een echte pleitbezorger. En dan is hij een type van de Heer Jezus die voor ons een pleitbezorger is in de hemel. Heel wonderlijk. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk moeten lezen, maar omwille van de tijd gaat dat niet. Hoofdstuk 34, nog een paar versen. Toen Mozes, ik moet even vertellen waar natuurlijk, 34 vers 29. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen der getuigenissen, twee tabletten zouden eigenlijk moeten staan. Tafelen, denk ik, een tafel met vier pootjes. Maar dat is het niet, het zijn van die tabletten, stenen tabletten. De stenen tabletten der getuigenissen nu waren in de hand van Mozes toen hij van de berg afdaalde. Toen wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde. Doordat hij met hem gesproken had. En toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalde en ze durfden hem niet naderen. Zo'n tekst fascineert mij. Zoiets houdt mij bezig. Dan denk ik van, wat is hier aan de hand? Is dat uniek in die tijd? Heeft het ook iets met onze tijd te maken? Heeft het iets met het ontmoeten van God te maken? Dit laat mij niet los. Dus ben ik erover na gaan denken. En dat kwam naar aanleiding van het feit, ik spreek één keer in de maand in Hardenberg. En die hebben net een nieuwe school betrokken. Dat is een gemeente in opbouw. En die hebben een school betrokken, het Gerdanus College in Hardenberg. En daar staat een heel groot spandoek op de deur. Daar staat een spandoek, nou, ik geloof al 5 meter groot. En er staat op, schitteren in zijn licht. Schitteren in zijn licht. Daar is een school die aan de wereld durft te zeggen, wij willen schitteren in zijn licht met een hoofdletter. Dan heb je lef. Dan heb je lef om dat met een spandoek op de deur te spijkeren. Want er zijn mensen die je daarom verguizen. Die kunnen dat niet hebben. Zij willen dus kennelijk als school, als personeel, iets van Christus uitstralen. Dat heeft iets met dat licht te maken. En dat licht waar ik net iets over las, waar ik over na wil denken met u en met behulp van de Heer. Niet in de laatste plaats. Ja, ik heb in de jaren dat ik in het onderwijs zat, heb ik toch ook dat zien aftakelen. Er is nu weer een tegenbeweging. Hè? Je ziet evangelische scholen komen. En er is een tegenbeweging waar het personeel weer in gebed gaat voor de kinderen. Die een weekopening hebben, dat ze met de kinderen gaan bidden. Het is fascinerend hoe je ziet dat de Heer daarover waakt. Maar wat betekent dat nu? Dat je schittert in zijn licht. Ja, dan kom je bij het Oude Testament of het Nieuwe Testament terecht. Maar in dit geval, het Oude Testament, dan realiseren we ons in deze situatie dat het Joodse volk bevrijd is uit de klauwen van de antichrist, de farao. Zeg maar rustig, bevrijd is uit de klauwen van de Satan. Dus niet een andere geest dan de geest van Hitler, die de Joden naar de gaskamers dreef, want de farao die doodde de kindertjes. En Mozes ontsnapte in het biezenmandje. Dus dezelfde geest. Dezelfde geest. En dan is het Joodse volk ervan bevrijd, ontsnapt. Die wordt door een middelaar, notabene, de vrijheid ingeleid. Ja, ze moeten wel door de woestijn. Maar God belooft, ik zal dat volk brengen tot zijn doel. En dit is ons tot voorbeeld geschreven. Dat betekent dat wij ons daar een lering uit mogen trekken. Wij zijn, ik ken u niet allemaal persoonlijk, hè, maar wij zijn uit de klauwen van de Satan gered. U en ik, ik wel tenminste. Ik kan me het moment nog herinneren dat de Heer God mij in het nekvel pakte. En zei, ik moet jou hebben. En dus besefte ik helemaal niet dat dat mijn bekering was. Want het werd me er niet bij verteld. Als ze nou gezegd hadden, toen en toen en zo laat, toen heeft de God jou hier... Nee, dat wist ik niet, dat ontdekte ik later pas. God heeft mij in mijn nekvel gepakt. Ik werd bevrijd uit de klauwen van de satanist. Maar het gekke is, het volk beseft het helemaal niet. Ze beseffen helemaal niet wat het betekent om los te komen uit Egypte, los te komen van de farao. Nee, ze vervallen ontzettend gemakkelijk weer. Ze glijden af en ze gaan terug naar de vruchtbaarheidsgoden. Daar verwachten ze het van. En hetzelfde ziet u nu in de wereld gebeuren. Daar waar mensen kerken verlaten, komen ze in een New Age terecht. En voor je het weet hebben ze van die beelden in huis staan. De nieuwe afgodsbeelden. Ze komen bij de afgoden terecht. En dat deed het Joodse volk binnen de kortst mogelijke tijd. Komen ook bij de afgodsbeelden terecht. Dat is kenmerkend voor een mens die de ware God loslaat. Die glijdt af naar de afgodsbeelden. En je komt in wezen in de duisternis terecht. En Egypte kent de Heer God dus niet. Anders zouden ze zich meer en meer aan hem durven toe te vertrouwen. Dat is een les, die les moeten ze leren. Dat hadden ze in een aantal weken kunnen doen, want dan waren ze die Negev wel door geweest. En dan waren ze in Israël aangekomen, maar ze moesten rechtsomkeerd maken, want de nieuwe generatie die kreeg een herkansing, want de oude generatie wou niet. Die had geen geloof. En toen was er dus een hele generatie nodig om 40 jaar lang om God te leren kennen. En toen viel het nog niet mee. Wat is er met de mens dat we het zo moeilijk hebben om ons over te geven aan onze schepper? Wat is er met ons dat we God niet vertrouwen en dat we terugvallen op ons eigen ikkie, op ons eigen egootje en dat we via de achterdeur de Boeddha-beelden naar binnen halen? Wat is dat voor raars? Weet ik wel, niet iedereen die verwacht dan nog iets van die Boeddha-beelden. Ze denken dat het een cultureel iets is wat je in huis haalt. Dus daar heb ik het niet over. Nee, mensen denken dat we zonder God kunnen leven. Het is helemaal niet zo. Helemaal niet zo. Mozes hakt, voor de tweede keer, tabletten. En de Heer God beschrijft ze. Stenen tabletten. Daar, waarschijnlijk één voor het breken. Misschien nog wel aan de voorkant en achterkant beschreven. Vijf aan de voorkant, vijf aan de achterkant. Sommige uitleggers leggen dat zo uit. En nog eentje voor het breken, ook weer met vijf aan de voorkant en één aan de achterkant. Want als het heel belangrijk was, had je dubbel. En die kwamen later in de ark terecht. Twee stenen tabletten. Met regels erop. Vijf ten opzichte van God, of vier, het is net hoe je het bekijkt. En vijf ten opzichte van mensen onderling, hoe we ons moeten gedragen. Het lijkt zo simpel. Dat wilde God. Dat is zijn norm. Zo moest het zijn. En God wil zich op die manier bekendmaken met de hoogste normen van 10 regels. Zo zou het moeten zijn. En God vertelt ons hoe we God moeten benaderen. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is de eerste. En dan niet de man van je naaste en je vrouw van je naaste en noemt u maar op. Al die dingen, dat weten we natuurlijk al lang. En dat zit ook eigenlijk wel in ons hart. Dat is heel natuurlijk. Dat dat zo moet zijn. Maar ook onze wereld waar u in leeft, waar ik in leef, kent ook de schepper van hemel en aarde niet. Of zeer onvoldoende. Onze collega's, onze buren, maar ook onze kinderen, die kennen God niet. Nog niet. En onze kinderen met name, laten we eens heel dichtbij, en bij ons betekent dat nu weer twee hele kleine kleinkindertjes, die over de vloer dollen en opa erachteraan. He, dus heerlijk is dat. Maar ze zouden aan ons moeten kunnen zien dat we met de Heer en door de Heer leven. En dat hoeft niet altijd met woorden. Dat kan ook door je daden. Hoe leef je? Waar ligt je vertrouwen? Treffen ze papa en mama wel eens op de knieën aan in gebed? Ja, dat heeft iets te maken met dat licht. Leven in het licht. Ik wil dat verder uitdiepen. Kijk, ik heb eens een keer gehoord van een collega. Ik heb 25 jaar... heb ik met die andere collega samengewerkt. En toen bleek het dat hij christen was. Dat is gek. Dat is raar. Waarom? Omdat als je christen bent, maak je keuzes. Dan zeg je nee tegen bepaalde zaken en je zegt ja tegen bepaalde zaken. Je doet je mond open op het moment dat een ander zijn mond niet open doet. En je zegt, daar doe ik niet aan mee. Met andere woorden, het moet opvallen. Het moet zichtbaar worden dat je christen bent. Want je bent het zout en het zout. En als dat in een wond komt, dan bijt dat heel gemeen. Maar je bent ook een licht en het licht in de duisternis. Moet opvallen. Kan niet anders. Dus, ik denk dat het niet kan dat je 25 jaar incognito leeft. Dat het niet gezien wordt dat je een christen bent. Het is van het grootste belang dat je een levende getuige bent en dat je een goed voorbeeld bent door de kracht van de geest. Want ik weet wel dat we dat uit eigen kracht helemaal niet kunnen. Dat weet ik. Schuilplaats probeert het te doen. De Stichting Elim. De gemeente probeert in de wereld een lichtend licht te zijn. En iets voor de naaste te betekenen. Dit is maar een voorbeeld. En dan zeg ik, ja, dit is een hele goede zaak. Hoe laten we zien dat we christen zijn? Nou, dit is een machtig middel. De mensen daar iets op uitdoen, dat is wat anders. Maar wij laten zien dat we iets voor onze naasten willen betekenen. Ja, in West-Europa hebben de kerken niets meer te zeggen. Nou, alles wat er gebeurd is in de laatste jaren, zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als ook in andere kerken, we hebben niks meer te vertellen. We hebben niks meer te vertellen. Zodra je nu over de kerk begint, zo, oh, kom op! Die kerk, ja, dat zal wel. Gaan jullie maar 's morgens om 9:30 in de kerk zitten. Laat mij maar uitslapen. Mevrouw en ik, we reisden door Ierland heen. En we kwamen in Drogheda, dat is net boven Dublin. Ik had wel eens van meneer Cromwell gehoord. Hebben jullie wel eens van over gehoord? Meneer Cromwell was iemand uit de Anglicaanse kerk. Soort gereformeerd, hervormd. Die had daar 3000 mensen afgemaakt. De hele stad had hij uitgemoord. En daar liggen de wortels, dat daar die orangisten en die andere mensen daar in Dublin nog steeds optochten houden. En elkaar de loef proberen af te steken en stenen naar elkaar gaan gooien. Dat zit zo diep geworteld tussen protestant en katholiek. En omgekeerd. In de 80-jarige oorlog, hoeveel protestanten zijn er toen niet op de brandstapel gebracht? Met andere woorden, we hebben allemaal boter op ons hoofd. En in West-Europa hoef je bijna niet meer aan te komen met de kerk. Want dan zeg je, die kerk, dat heb ik nog wel eens een keer gezien. Dat is treurig. Dan hebben we geen boodschap meer. Tenzij we licht gaan uitstralen. Dan zou het kunnen zijn dat mensen zeggen, wat heb jij wat ik niet heb? En om dan een spandoek op je school te hangen, schitteren in zijn licht, dat is heel riskant. De naam van de Jezus op je voorhoofd hebben, is heel riskant, vraag het de jonge mensen maar eens. Als je als jongen van 14 jaar of meisje van 14 jaar midden in je klas zegt, ik hou van de Heer Jezus. Nou, dat kost je wat. In deze tijd. Misschien zou ons gebed moeten zijn, en dan ga ik terug naar ons plaatjesboek, hè? Oude Testament. Misschien zou ons gebed moeten zijn om als een Mozes te zijn. Dan hoor ik u zeggen, nou, dat is mooi, die heeft een Egyptenaar doodgeslagen. Ja, dat is waar. In zijn jonge jaren was hij driftkikker. En toen moest hij achter de schaapjes van de Heer. Een hele poos heeft hij achter de schaapjes gezeten. Ik ben even kwijt hoeveel jaar, maar het waren er verscheidene. En toen mocht hij de grote kudde van de Heer leiden, het volk. En dan noemt God hem de meest zachtmoedige van alle mensen. De meest zachtmoedige van alle mensen. Nummer 12, vers 3, om precies te zijn. Ja, dat kost oefening, dat kost training en misschien moet je dan wel een poos achter de schaapjes. Misschien moet je dan eerst wel wat ouder zijn, zoals Mozes aardig op leeftijd kwam. En die oudere mensen, ja, die zijn soms heel wijs. Het andere omgekeerde heb ik niet gezegd, hè? Mensen op weg helpen. Oudere mensen kunnen dat op zo'n liefdevolle manier. Als een Mozes en dan pleiten bij God. En misschien mag je dan wel je vrienden of je kennissen of een collega naar de Heer Jezus leiden. Zoals Mozes de mensen op weg hielp met de Heere God door de woestijn. De woestijn van het leven, laten we het ook maar geestelijk toepassen. Maar daar is hij verschillende jaren voor achter de schapen geweest. De vraag is dan, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, ik heb er al wat van gezegd. Maar laten we nog eens even kijken wat er in Exodus 33, 7 staat. Mozes nam nu een teentje. Harinkjes, hamertje, touwtjes. Mozes ging kamperen. Exodus 33, 7. Hij spande haar voor zich uit buiten de legerplaats. Dus met andere woorden, hij ging een heel eind wandelen met de tent op zijn nek. En ging dat tentje opzetten. Ver buiten de legerplaats. En die noemen die tent de tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, en Mozes in de eerste plaats, ging uit naar die tent, naar de tent van de samenkomst, buiten de legerplaats. Wat leren we daarvan? Ik leer ervan, toen ik erover nadacht, daar is iemand die gaat uit de kabaal van deze maatschappij vandaan. Daar gaat iemand die gaat tussen de schreeuwende mensen weg. Tussen de tierende mensen, de ruzie makende mensen. En hij gaat er tussenuit. Hij gaat uit de wereld vandaan. Heeft een stil plekje. En daar gaat hij naar binnen. En is daar samen met de Heer. En toen moest ik meteen denken. Aan Mattheüs 6, vers 6. Wat de Heer Jezus zegt. Als je mij zoekt, ga dan naar de binnenkamer. Doe de deur achter je dicht. En dan hoor ik de Heer Jezus bijna zeggen, ik wil niet spotten, maar dan hoor ik de Heer Jezus bijna zeggen, doe die computer dan uit, zet die televisie af en doe je telefoon uit. En neem dan eens even tijd voor mij. In die sfeer lees ik dit stukje. Zet nou die hele wereld eens even een heen eind bij je vandaan. Ga samen met de Heer terugtrekken in de stilte. Dat is de eerste les die ik hieruit haal. Dat betekent dat ik in zijn licht ben op dat moment. Dat zijn licht mij bestralen kan. Dat God met mij spreken kan. Dat hij mij een boodschap te vertellen heeft. Want God wil zo graag met u en met mij in contact komen. Dat is fascinerend. De schepper van hemel en aarde die zich in u en mij bekend wil maken. Alleen wij hebben het zo druk. We willen het kabaal om ons heen niet meer kwijt. Ik heb het met jonge mensen vaak meegemaakt. Als je dan de stilte van de natuur inging, zei ik, kom eens jongens, ik horentje daar, konijntje daar. He, want ik was zo'n biologiegek. Dan hadden ze zo'n grote, zo'n blaaster op hun nek. He, zo bonken, 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 bonken. En je zag geen beest meer. Wees nou stil in de natuur. Probeer het eens met jonge lui van 15, 16 jaar. Die kunnen dat niet meer. En Mozes zegt, wees nou stil. Trek je nou eens terug. Willen we de Heer God leren kennen, onze schepper leren kennen, dan niet in de wereld, buiten het kamp. Daar ontmoeten wij onze middelaar, de pleiter, die Mozes in wezen ook is. En laten we eens verder bestuderen. Exodus 33, vers 13. Nu dan, indien ik, Heer God, als ik nou genade gevonden heb in uw oog, maak me dan toch uw wegen bekend, zegt Mozes. Dan mogen u en ik zo overnemen. U en ik mogen in dat teentje tegen de Heere zeggen, Heere, maak mij uw wegen bekend. Want wat is het hier een aftasten of wat is het hier een zoekerij in dit leven? Maak mij alstublieft uw wegen bekend. En dan komen er wel dingen op ons pad die we niet begrijpen. Dan komen er moeilijkheden op ons pad die we liever niet hadden. Dan is er verdriet en tegenslag. We zeggen, Heere, maak mij uw wegen bekend. Hoe moet ik ermee omgaan en hoe word ik er boven uitgeteeld? Opdat ik u ken, staat er dan. Ziet u dat? Maak mij toch uw wegen bekend, vers 13. Zodat ik u ken. En dat kennen is niet een gewoon kennen van ik ken u bij naam, ik heb wat van u gehoord. Kennen heeft een zeer intieme klank in zich in het Hebreeuws. Kennen betekent dat u al de kamertjes van uw leven openzet. En dat God er binnen mag komen. De dingen die heel fijn zijn om blij van te worden. Maar ook dat kamertje waar een heleboel afval ligt. Daar mag de Heer God toegang hebben. En dan zegt de Heer God, ruim dat eens op. En dan ruimen we het op en dan zal ik mij aan jou bekendmaken. Dat is heel belangrijk. Tenminste in mijn leven. In mijn leven is het heel belangrijk. En ik zie het bij Mozes ook gebeuren. En alle mensen dat ze opruiming houden. De Bijbel leert het ook. Maar er staat ook bij, indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Met andere woorden, het is niet zo vanzelfsprekend dat het zomaar gebeurt. Het is een kwestie van genade. En genade betekent altijd nog onverdiende gunst. Daar hebben we niet vanzelfsprekend recht op. Een zondaar, zonder de Heer Jezus, en ik heb het nu in het Oude Testament. Een zondaar die uit Egypte gekomen is, heeft niet vanzelfsprekend toegang tot de Heer God. Dat is een genade kwestie. En is op voorspraak van Mozes. Nieuw Testamentisch betekent dat wij genade bij God hebben. Daar binnen mogen komen op voorspraak van de Heer Jezus. Fascinerend. Waarom wil God zo graag dat wij hem ontmoeten? Opdat we hem leren kennen. Opdat wij onze levens binnenste buiten keren tegen de Heer en zegt, hier heb u alles. En gaat u daar nu alstublieft mee verder. En dan zullen we de Heer God in ons leven leren kennen. Dan leren we om te gaan met het verdriet, maar ook met de blijdschap. Dan leren we ons daarbovenuit te verheffen, omdat God daarin is. En genade vinden is natuurlijk erkennen dat we van nature een bevuild kleed hebben. Niemand die is zo gek dat hij met een vieze smerige overal van onder de auto vandaan bij de koningin op bezoek gaat. Dat doen we dus niet. En zo kunnen we dus ook nooit in een smerige overal voor een heilig God verschijnen, tenzij we gereinigd zijn, geheiligd zijn door het bloed van de Jezus. En dan is daar die genade te vinden. Dat gold het Joodse volk toen, die met hun zonden moesten belijden en daar plaatsvervangend voor moesten offeren. Dat geldt voor ons. Genade vinden we in wezen aan de voeten van onze heiland, van onze Heer Jezus Christus. En als wij komen, en dan horen we de Heer Jezus roepen, het is voor jou, het is voor u volbracht. De Heer Jezus, die zei dus later tegen zijn volgelingen, en dat zijn zijn leerlingen, dat zijn dus de mensen die aan zijn voeten zitten, dat zijn leerlingen. Ze luisteren ook, dan zegt hij in 1 Johannes 1 vers 7 en 8. Misschien wilt u dat even opzoeken. Dat is iets wat moeten we eigenlijk boven ons bed spijkeren. Zo ontzettend belangrijk, 1 Johannes, de brief, hè? Helemaal achteraan. 1 Johannes 1 vers 7 en 8. Heb je het gevonden? 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 7 en 8. Maar staat daar, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, ja, die Jezus noemt zich het licht zelf, het licht der wereld. Dus hij is het licht en hij wandelt uiteraard in het licht, dus beeldspraak natuurlijk. Ja? Maar dat betekent dus, indien wij in het licht wandelen. En dat is het thema van vanavond, wandelen in het licht, gelijk hij in het licht is, ja, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Met wie? Met de Heer God en met je broeders en zusters. Dan hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden, ook van 30 jaar geleden. Dat zinnetje, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Fascinerend, fundamenteel, uniek. Dat betekent dus, als wij op die genade ingaan en dat accepteren, dat we kinderen van God zijn, vrije toegang tot de Here hebben en een zinvol leven krijgen omdat we de Here in ons leven toelaten. Fascinerend, de schepper van hemel en aarde die zich met u persoonlijk wil bemoeien. Daar kan ik u nog een heleboel over vertellen, dat is in mijn leven gebeurd. Wordt het er makkelijker van? Nee, jonge mensen, als je de Jezus in je leven toelaat, wordt het er niet makkelijker van. Zou ik het over willen doen? Ik ben nu net 69 geworden. Hè? Zou ik het over willen doen toen ik 30 was? Ja, dan deed ik het opnieuw weer, want het is de methode om een zinvol leven te krijgen met de Heer. En dan ga je merken dat God je leven leidt. Maar makkelijk wordt het niet. Ik denk niet dat we een halleluja geloof hebben, sorry dat ik het zo zeg. Zo in de zin van, als je maar Jezus gelooft, dan is alles, er komt een hele verlanglijstje uit. Nee. Maar je leeft dan met de Heer en je leert hem steeds beter kennen. En dat is fascinerend. Dat is fascinerend. Dan staat er verder vers 8, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan hou je jezelf voor de gek. Staat er, kijk maar. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus het betekent, je uitgangspunt is dat we inderdaad uitglijden. De waarheid is dat u en ik fouten maken. En eigenlijk, als je het heel scherp gaat bekijken, dan staat, als we zeggen dat we geen zonde hebben, er staat geen N achter, ziet u dat? Dat betekent dat we erkennen dat onze natuur fout is. Dat we erfelijk belast zijn, dat is de grootste ziekte die we hebben, allemaal. En die natuur brengt zure appels voort. Net als een appelboom appels voortbrengt, brengt onze zonde natuur, brengt zonden voort. En die natuur, die moet in Christus, moet die steeds zwakker worden, maar helemaal weg gaat die niet. Dat is het broer, helemaal weg gaat die niet. Maar in Christus krijgen we wel de kracht om dingen na te laten en om dingen te belijden. En samen met de Heer opnieuw te beginnen. Heel persoonlijk even naar u toe. Ik ken u niet allemaal, een heleboel wel, maar misschien is hier wel iemand die intussen ontdekt is aan zijn eigen leven. Die zegt, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Waar ben ik nou helemaal mee bezig? Mijn leven heeft geen doel. Net als de evolutionisten, die komen uit het niets, die doen hier niks en die gaan uit niets. Maar er zijn heel wat mensen, als je ze vraagt, waar leef je voor? Ja, voor het volgende weekend. En waar leef je voor? Is er een doel achter je leven? Dat is heel erg belangrijk om dat te kunnen zeggen. Maar sommigen gaan nog een stapje verder. Die weten dat als je zo doorgaat, dat je hele leven verloren gaat. Dat betekent in de eerste plaats zinloos leeft. En dat het niet gedragen wordt door de Heer God. En dat hij ook niet sturen kan naar zijn doel dat hij met je heeft. Met de gaven die je hebt. Dat is nog erger, want dan schiet je je doel voorbij. Dat is triest. En mocht het nou zo eens zijn dat je op een gegeven moment zegt, ik verlang er eigenlijk naar om God te leren kennen in mijn leven. Ik verlang er naar dat die schepper van hemel en aarde, dat die mij dichterbij komt. Ja, zegt de Heer, kom mij dan ook dichterbij. Zoek dan je tentje op. Neem daar de tijd voor. En zeg, zet al die apparatuur van die schreeuwende wereld, zet die nou eens even stil. En neem dan de tijd voor mij. Pak die Bijbel eens en lees daar eens een stukje in af en toe. En steeds wat vaker. Misschien is hier wel iemand die in de duisternis leeft. Misschien is hier wel iemand die zegt, maar hoe moet dat dan? Erkennen. Zeggen, ik heb die zonde natuur. Als ik op mijn eigen houtje het leven doorga, kom ik nergens uit. Waarom zou je dan niet gewoon heel simpel tegen de Heer zeggen, Heer, kom in mijn leven, alsjeblieft. Ik dank u dat u zich aan mij bekend wil maken. En ik wil met u en door u leven. Ook al wordt dat niet het makkelijkste leven. Zeker niet in de maatschappij die eraan komt. Want het wordt steeds donkerder om ons heen. Zeg dat dan maar. Gewoon de plaats waar je zit. Heere, kom in mijn leven. En ik dank u dat u uw leven gaf voor die natuur van mij. Die gebroken natuur, die zonde natuur, die in wezen de andere kant uit wil. Net als het Joodse volk de andere kant uit wou. Die wouden helemaal niet naar het beloofde land. Die wouden terug naar Egypte. Snap je niet? Want daar kregen ze soep met van die geitenogen erin. Dat wilden ze. Terug naar de geitenogen. Begrijp je niet dat mensen zo zijn, hè? De Heer Jezus stierf plaatsvervangend. Fascinerend is dat om het mogelijk te maken om de Heer God, de schepper van de hemel, te leren kennen. Johannes 15, vers 14, daar staat, jullie zijn mijn vrienden. Dat zegt de Heer tegen de discipelen, tegen zijn leerlingen. Dat zegt hij ook tegen de gemeente, tegen u, jong en oud. Hij zegt tegen je, jullie zijn mijn vrienden. Er staat wel iets bij. Er staat iets bij. Als je doet wat ik je gebied. Dan moet je natuurlijk eerst die relatie met de Heer aangaan. Dan moet je natuurlijk hem eerst danken voor zijn verlossend sterven. Dan moet je natuurlijk hem in je leven binnen laten komen. Natuurlijk moet dat. Eerder is die relatie er niet. Maar als die er dan is. Is het eerste wat je tegen de Heer zegt. Dat overkwam mij toen ook. Heer, wat kan ik voor u doen? En het grappige is, dan gaat de Heer je die dingen laten doen die je nog leuk vindt ook. Wat bij je past. En dat heeft iets te maken met schitteren in zijn licht. Dat is zo mooi. Dan laat je geen dingen doen waar je overspannen voor wordt. Laat je dingen doen die je nog mooi vindt ook. Tot opbouw van ieder. En dat is schitteren in zijn licht. Fantastisch is dat. Ik noem je mijn vrienden als je natuurlijk doet wat ik je gebied. Ik noem je geen slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekendgemaakt heb. Ziet u, daar heb je het weer. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om het voor je te geven, dat in eerste plaats. Maar ik wil je laten zien, terwijl ik op aarde loop, wie God is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik wil laten zien hoe God is. God doet zijn uiterste best om zichzelf aan mensen bekend te maken. Alleen wij willen vaak niet. We hebben geen tentje buiten de legerplaats. We hebben niet meer dat stille moment. We kunnen de stilte bijna niet meer verdragen. Maar dan moeten we het ook niet gek vinden dat we niks van God merken en dat we niks van God begrijpen. Niet gij hebt mij, vers 16, maar ik heb u uitgekozen. Ik kan dat zeggen achteraf. God heeft tegen mij gezegd, moet je ook nog even gebruiken, jongen, een paar jaar. Wist ik niet. Zo is het gegaan. Sommigen van jullie weten dat, hoe dat ging. Ja? Ik heb jou uitgekozen. Ik heb je aangewezen met een doel. Op dat staat, dat moet u eens lezen. Op dat je zou heen gaan en je zou vrucht dragen en dat je vrucht zou blijven. Dat is fascinerend. De dingen die je dan voor de Heer mag doen, die blijven. Dat zijn niet van die voorbijgaande dingen. Nee, dat zijn de dingen die blijven. Die waarde hebben. Die eeuwigheidswaarde hebben bij God. Daarvoor leven we. Ik noem je mijn vrienden, omdat je de weg gaat die ik met je bedoel, opdat je dingen gaat doen die van mij eeuwigheidswaarde hebben. Dat is boeiend. Dat is niet meer leven van weekend naar weekend. En thuis eerst indrinken om nog meer lol te hebben. Dat is heel wat anders. Ik heb je uitgekozen met dat doel. Dat je in je vrucht zou blijven. Opdat de Vader je alles geven wat je bidt in zijn naam. Wat staat daar? God wil je alles geven wat je bidt in mijn naam. Oh ja, misschien zeggen de mensen daarom zo vaak. In Jezus' naam. Amen. Maar als ik vraag om een Ferrari. Hoeft niet voor mij, maar stel dat ik hier vraag. Ik wil zo'n Ferrari. Kan ik makkelijk een Enschede rijden. In Jezus' naam. Dan zegt hij, ja heer, ik ben je papa wel. Maar papa weet wel wat goed voor jou is. Jij hoeft helemaal geen Ferrari. Neem maar een oude Toyota van 10 jaar, kom je er ook wel. Maar als Guus Brinkskind het vraagt, geef mij een Land Rover. Want ik wil het evangelie bij de Indianen brengen. Binnen een paar maanden had hij een Land Rover. En toen hij zei, Heer God, ik heb spul nodig in het ziekenhuis. Operatietafel, lampen, toestand, 1000 euro's, ik heb het niet. Maar het is nodig, want we moeten hier uw licht uitdragen. In de oerwouden. En toen kwam broeder Hak. Sommigen van ons weten nog hoe het ging. En de broeder Hak die zei, ik weet een adresje in Noorwegen. Kom maar even mee. Half jaar later had hij 3 containers vol met allemaal ziekenhuisspullen. Weliswaar tweedehands. Maar het werk ging door. Alles wat je bidt in mijn naam. Alsof de Heer Jezus het gebeden zou hebben. Als je dat weet, als je de Heer Jezus zo goed kent, als je God zo goed kent, ga je die dingen bidden waarvan je weet, dat gaat God verhoren. Weet de kleine kinderen zo goed. Kleine kinderen weten precies of ze naar mama moeten gaan of naar papa moeten gaan. Dat moet je niet aan papa vragen, zegt hij nee. En de andere zegt, ja, moet je naar mama toe. Mama vindt dat vast wel goed. Dus die kennen papa en mama zo goed dat ze weten waar ze wezen moeten. Wij moeten de Heer God zo goed kennen vanuit zijn woord, dat we weten wat we vragen. En dan worden we verhoord, dan krijgt u het. Daar staat hij. Ik kan er niet te veel over zeggen, want dan wordt het te lang. En ik ben altijd te lang. Dus we moeten door, maar dit is fascinerend. God wil je geven wat je vraagt, als het gebed is naar zijn wil. God wil een relatie, dat is duidelijk. Moeten we doen wat zijn wil is. Moeten we ook leren wat Gods wil is. En dan gaan we vrucht dragen. Vraag bijbelstudie. U gaat natuurlijk allemaal naar de bijbelstudie. Ja, in alle gemeentes is hetzelfde. He, dus, nou, iedereen zit op de bijbelstudie dinsdagavond. Dat is altijd zo. Of niet, broeders? Nou, ik zie ze nog niet zo overtuigend ja knikken. Want dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Als je de Heer God goed wilt leren kennen, zit je op de bijbelstudie. He, samen in gebed, samen bidden, om zijn woord goed te leren kennen, want anders hebben we er geen tijd voor. Die tijd moet je maken, moet je apart zetten. Ja, en dan gebeuren er heel bijzondere dingen. Dan staat er, in de relatie met de Heer gebeurt met Mozes het volgende. He, dan moet ik afronden zo langzamerhand. Exodus 34, 29. En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, met die 2 tabletten van de getuigenis in zijn hand. Toen hij van die berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde. Herzien de Statenvertaling zegt dan straalde. Exodus 34, vers 29. Zijn huid straalde, zijn gezicht glansde. Omdat de Heere met hem gesproken had. Wie in de nabijheid van God komt, die licht is. Wie zich laat beschijnen door zijn licht. Die weet het niet eens, maar die gaat het licht weer kaatsen. Die gaat het licht weer uitstralen. Die krijgt daarvan mee. Laat het zomaar zeggen. En Mozes kreeg er zoveel van mee, dat de mensen in het kamp zeiden, moet je die mannen zien? Wat is er mee aan de hand? Fascinerend. Ik had het daarnet over Guus Brinksken. Ik heb groot respect voor onze broeder en zuster. Ze zijn weer in het land, hè? Ze hebben hier een mannenochtend gehouden. Als ik geweten had, was ik er naartoe gereisd. Groot respect voor onze broeder. Zijn dochter verloren toen, Judith. Hoe oud was ze? 25, 29, ik weet het niet meer. In Hengelo. En mijn vrouw die had een panische angst voor de dood. Ik mag het vertellen van haar hoor. Het is een panische angst voor de dood. En die mooie, prachtige Judith, die stervende was, in dat kamertje, daar gingen we aan voorbij. Ze straalde. Ze straalde het licht van de Heer Jezus uit. Ik zal het nooit weer vergeten. Wij hoefden niks te zeggen. Zij hoefde niks te zeggen. Wij keken haar in de ogen. Mijn vrouw was van het ene moment op het andere moment compleet genezen van de angst voor de dood. Ze had in de ogen gekeken van de Heer Jezus. Niet zo lang daarna stierf ze. Niet wetend wat ze mijn vrouw of een ander naar haar gedaan heeft in de positieve zin. Geweldig, als je iemand in de ogen mag kijken die heel dicht met de Heer leeft. Dat is zo boeiend. Dit is maar één voorbeeld. Ik zou nog meer voorbeelden kunnen noemen. Ik moet nu denken aan die oude zuster bij ons in de gemeente die keelkanker had. En dan had ik van tevoren een mooie tekst opgezocht in de Bijbel. En dan denk ik, daar wil ik haar mee bemoedigen. En dan kwam ik daar en dan begon ze te praten over de Heer Jezus. En ze ging maar door en ze ging maar door. Zij bemoedigde mij en ik kwam aan mijn tekst niet toe. En dan was ik 1-2 uur verder en dan ging ik naar huis en dan ging ik fluitend naar huis. Want die zuster was helemaal niet bang voor de dood en die bemoedigde mij. En die gaf mij kracht. Ze straalde de Heer Jezus uit. Daar moet ik aan denken. Wandelen in zijn licht betekent zijn licht ook weer kaatsen, weer uitstralen. En dan zal het bij Mozes misschien nog weer veel verder gegaan zijn. Dat weet ik niet. Maar dat speelt een rol. Zo kan ik het vertalen. Mensen die leven in zijn licht gaan de Heer Jezus weer kaatsen. Hoe is het met ons? Daar wil ik vanavond mee eindigen. In eerste plaats, heb u eeuwig leven met hem? Kunt u er ja op zeggen? Hoeft niet hardop te zeggen, dat doen we hier niet. In uw hart, heb u dat ooit gezegd? Wie kaatst u ook het licht van hem? Is het dan nu te zien? Of zijn we van die grijze muizen? Want het kost je wat hoor. Als je er vooruit komt en je zegt, ik ben van de Heer Jezus. Bij je collega's of bij je buren. Ze zien mij dan op zondagmorgen met een tasje weer gaan. En dan zeggen ze, oh die arme man, dan gaat hij weer. Je moet zeker weer wat bijbeunen. Pensioen is zeker niet genoeg. Gaat hij met zijn tasje om 9:30. Of nog eerder, 7:30 als hij naar Aalto toe moet. Terwijl ze niet in de gaten heeft dat het een grote vreugde is om dit soort dingen te doen. Snappen de buren niks van. Ze zien het wel hoor. Dus ze schudden meewarig hun hoofd. En als je dan in de maatschappij, zout het zout wel zijn. En je gaat zeggen van, ja maar lieve mensen, dat klopt niet. Dat deugt niet. Ja, dan heb je het mis. Hè? Dan is het helemaal fout de boel. En we moeten de wereld ook niet de normen van God opleggen. Want dan word je vreselijk irritant. Hè? Dat moet ook niet. Maar we moeten het licht uitstralen. Dat is heel wat anders. Heel wat anders. En dan mag je schitteren door de veelkleurige wijsheid van die Heer. Die wijsheid is zevenvoudig. Hè? Ik vind dat dan terug in Jesaja 11, Jesaja 11, vers 2 of 22? Ik heb mijn hoofd niet meer. Op hem zal de geest des Heren rusten, dat is 1. De geest van wijsheid, dat is 2. Verstand, dat is 3. De geest van raad en sterkte. De geest van kennen. Intiem kennen. En het diepe ontzag voor de Heer, vrees des Heren. 7 aspecten. Wat een mensenkind mag ervaren als de geest van God in je leven doorwerkt. Fascinerend. Wandelen in zijn licht. Moet elkaar toe aanmoedigen. Ik heb die aanmoediging nodig. U hebt die aanmoediging nodig. Het kan. Al hadden we alleen maar een klein tentje buiten de legerplaats. Met haringjes die niet al te vast zitten, zei oude broer Malho dan altijd. Haringjes moeten niet te vast zitten, zei hij dan altijd. Je moet bereid zijn om het tentje op te vouwen en naar de Heer toe te gaan. Amen. Nou heb ik de boel weer door elkaar gehaald natuurlijk. Dat is typisch iets voor mij. We zouden collecte doen, de eerste collecte. Voor het werk in de gemeente. Dan zou ik een lied zingen. Tot eer en heerlijkheid. Zullen we dat eerst doen? Collecte voor het werk in de gemeente. En dan zingen we opwekking 434. Tot zijn eer en heerlijkheid. 1, 2 en 3. Ja? Allebei? Onze broeder stelt voor om 2 collectes tegelijk te doen. Dat is prima. Dan is dat maar gebeurd. Ja. Tweede collecte is voor het bouwfonds. We gaan samen danken, broeders organist en broeder pianist. Of is een zuster die achter? Ja, zuster. Ja, zuster organiste. We slaan 134 over, want ik was met die collectors natuurlijk weer in de war. Ik heb iets tegen collectors. Nou, goed. Dat is een typische eigenaardigheid van mij. We gaan danken en dan na het dankgebed dan zingen we ons slotlied. Dat is opwekking 346, 1 en 2. Dan bidden we om de zegen van de Heer, voor zover dat kan, staande. En dan zingen we nog het derde couplet. Ja, dus laten we samen naar de Heer toe gaan om te danken voor dit uur. Hier in de hemel, dank u wel dat we door u beschenen worden. Dank u wel dat als wij u ontmoeten, dat het dan zichtbaar wordt in de wereld. Dan weten we, Heer, dat dat genade kwestie is. Dan weten we, Heer, dat we moeten capituleren en in moeten gaan op die genade. Dan weten we dat we tegen u moeten zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat u mijn plaats innam. Voor die zonde natuur die ik heb. Dank u wel dat u dan komt, dat u een levens gaat leiden. Dat onze levens tot zin en inhoud komen, of we nu jong zijn of oud. Dan brengt u ons tot onze bestemming. Het betekent niet alleen de hemel, maar eeuwig leven begint op het moment dat we u aanvaarden. Dan gaat u ons leven leiden tot opbouw van de gemeente, tot eer en heerlijkheid van uw naam. Fascinerend. Mag het zijn, Heer, dat we herkenbaar zijn in deze wereld. Mag het zijn dat we de stilte opzoeken met u. Mag het zijn dat als hier een jong of meisje, man of vrouw is, die het moment nog nooit gekend heeft, nog nooit tegen u heeft gezegd, Heer Jezus, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het zijn tot heerlijkheid van uw naam. Dank u voor dit uur, dank u dat u hier bent, dank u dat u met ons meegaat als we u uitnodigen, dat u zich laat kennen en dat wij door u gekend worden. We prijzen uw naam, in Jezus' naam. Amen. 346, 1 en 2, dan gaan we staan voor de zegen van de Heer. Laat ons hart wijd openzetten voor de Heer, want de Heer wil niets liever dan dat we gezegend worden, gezegend zijn en met hem gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, het troostvolle gemeenschap is met een ieder die de Heer Jezus heeft aanvaard als verlosser en zaligmaker. Dank u wel daarvoor, voor die grote genade. En leer ons leven, leer ons handelen naar uw wil. In Jezus' naam. Amen. Amen. Een derde couplet nog.